Welkom bij Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen. We lezen u verder voor uit het boek Maximiaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. We hadden ondertussen al heel wat aspecten van de persoonlijkheid en het karakter van de heilige pater Maximiaan kunnen doorgronden. En een van die bijzonderheden in dat leven was dat hij vaak geen dag voorbij liet gaan om toch een klein onderricht of iets aan geestelijk voedsel mee te geven aan zijn medebroeders. We bevinden ons in de periode waarin pater Maximiaan opnieuw overste geworden is van Niepokalanov. Hij is eerst daar dus weggetrokken om in Japan een stad der onbevlekte te stichten, Mugenzai no Sono, om daar ook de ridder te publiceren in het Japans. Na een tijd is hij dan teruggekeerd. We spreken over de periode van 1936 tot 1939. We gaan verder met enkele doeltreffende, kenmerkende gezegden van pater Maximiaan. Als schepsel is de onbevlekte dicht bij ons. Als moeder van God ervaart zij de Godheid. Vandaar dat de lof aan God door de onbevlekte de volmaaktste en machtigste lofprijzing is. Met alle zekerheid kunnen wij verklaren dat de onbevlekte ons ideaal is. Hoger kan een mens niet komen. De onbevlekte is de hoogste graad van volmaaktheid en heiligheid die een schepsel bereiken kan. Zij is de hoogste top die door geen ander menselijk wezen bestegen kan worden. De wil van Maria is zo één met de wil van God als het maar mogelijk is. Maria kan niets willen dat niet in overeenstemming is met de wil van God. Als wij de wil van Maria volbrengen, dan doen wij Gods wil. Als wij onze zwakke wil met die van Maria verenigen, dan verkrijgen wij van haar dat zij onze wil zuivert en sterker maakt. Wij moeten dienaren zijn, kinderen en dingen van de onbevlekte. Voor haar moeten wij alles zijn. Ons aan onszelf onttrekken om alleen van haar te zijn. Essentieel is dat wij onze wil in overeenstemming brengen met de hare. Want de wil van Maria is gelijkvormig aan de wil van God. Wanneer wij ons met haar verenigen, dan komen wij er ook toe onze wil met die van God in overeenstemming te brengen. Wij moeten ons niet verontrusten over het gebrek aan transportmiddelen, alleen de wil is nodig. Hoe meer de natuur zich verzet, des te meer verdiensten krijgen wij. Ook met één voet in de hel kan men nog een grote heilige worden, mits zo iemand zich onmiddellijk betert en begint met te vertrouwen op de onbevlekte en haar van ganser harte te beminnen. Tussen de hemel en de hel is er maar één enkel verschil. In de hemel is liefde, in de hel haat. Vanaf het begin steunt Niepokalanov alleen op de gehoorzaamheid. De reden van het faillissement van een kloosterling zit in het gebrek aan gehoorzaamheid en nederigheid. Het beste apostolaat wordt beoefend door hem die enkel en alleen de wil volbrengt van God. Het wezen van de heiligheid bestaat in onze wil in overeenstemming te brengen met de wil van God. Bij de boodschap heeft God zich niet persoonlijk geopenbaard aan Maria, maar door middel van een engel. Ook wij hebben afgezanten van God en dat zijn onze oversten. Laten wij bidden dat ons worden gegeven bij iedere boodschap te kunnen antwoorden: dat geschiede volgens de wil van God. En nog een andere weergave, waarin Pater Maximiaan spreekt over de kloosterlijke gehoorzaamheid. De kloosterlijke gehoorzaamheid is als een mysterie van geloof. Zoals in de heilige hostie, waar Jezus met ziel en lichaam tegenwoordig is, wij alleen maar brood zien, zo zien wij in de heilige gehoorzaamheid alleen maar de menselijke persoon van de overste. Maar wij geloven dat door hem Jezus Christus beveelt en beschikt, die ons gezegd heeft: wie u hoort, hoort mij. De kloosterlijke gehoorzaamheid moet blij en opgewekt zijn. Het kan gebeuren dat wij niet goed doen wat ons opgedragen is, maar laten wij wel bedenken dat de onbevlekte niet meer verlangt dan wat wij kunnen. Als, niet tegenstaande onze goede wil en inspanning, iets mislukt, dan is dat een teken dat de onbevlekte het zo wil. De onbevlekte is machtig en kan met onze zwakheden de meest opzienbarende dingen doen tot meerdere eer van God. Onze lusteloosheid om te werken en onze opgewondenheid om mislukkingen komen voort uit onze eigenliefde. En dan een vraag. Wat is een kloosterling van Niepokalanov? Kijk, dat is een man met een opgelapt habijt, kapotte schoenen, een bundel tijdschriften onder de arm, die in een allermodernst vliegtuig stapt en daarheen vliegt waar hij mensen kan winnen voor God. Wij kloosterlingen kunnen in barakken wonen, zwerven met verstelde kleren, ons matig voeden, maar onze drukpersen moeten de beste zijn en de meest moderne, want zij dienen om de glorie van God overal bekend te maken. De zuivere zielen in deze wereld zijn dicht bij het hart van God. En, na hun dood, genieten zij bijzondere glorie in de hemel. Als wij willen dat Jezus ons toestaat zijn allerheiligste moeder te dienen en zich met haar zaak te bemoeien, moeten wij met grote zorgvuldigheid onze belofte van zuiverheid bewaren. Het is een schat die wij in een broos vat bewaren. Wij moeten waken en daar heel speciaal voor bidden. Werkt en weet te lijden, te leven en te sterven tot meerdere eer en glorie van God door de onbevlekte. Zoveel mogelijk mensen die nu zijn en nog zullen zijn, redden en heiligen. De rekening klopt. Na de dood wordt afgerekend. Hij die altijd weer een duw nodig heeft om nu dit, dan dat goed te doen, is geen heilige. Een heilige moet sterk zijn, vol initiatieven. Hij moet zijn zoals bijvoorbeeld een auto. Een auto wordt bestuurd door een chauffeur, maar loopt op eigen kracht. De volmaaktheid van een auto bestaat in de snelheid en in de gehoorzaamheid aan de chauffeur. Wij zijn de auto's, de onbevlekte is de bestuurster. Het resultaat van ons apostolaat hangt af van het gebed. Wanneer wij over gebed spreken, dan bedoelen wij daar niet mee dat wij urenlang op de knieën moeten zitten bidden, maar dat men inwendige oefeningen doet, schietgebedjes, zodat het werk er niet onder leidt. En als dit een goed resultaat van een opgedragen werk zou verhinderen, dan moet men ook de schietgebedjes achterwege laten. Want het opgedragen werk is de wil van de onbevlekte, terwijl andere tijd besteed kan worden aan het gebed. Wanneer iemand de kleine professie doet, wordt mijn hart vervuld van vreugde. Maar groter is de vreugde wanneer iemand zijn eeuwige geloften doet, want dan wordt definitief met de wereld gebroken om zich toe te wijden aan de onbevlekte. Maar als ik zie dat een plechtige professie verflauwt in de dienst van God, dan betekent dat voor mij het grootste leed dat mij in mijn leven kan overkomen. Voor de bekering en heiliging van zo iemand zou ik graag mijn leven geven.
Thank you.
En we gaan nog even verder, beste luisteraars, met de steeds kleine passages die komen uit brieven of onderrichtingen die de heilige pater Maximiaan Kolbe heeft geschreven, steeds met een beetje ruimte voor stilte tussen, zodat u op een rustige wijze deze meditaties kan beluisteren. Onze grootste missie is in het praktische leven tonen hoe de ridder der onbevlekte moet zijn. Het leven van de mens heeft drie etappen: de voorbereiding op het werk, het lijden. Hoe sneller een mens de heiligheid bereikt, des te vlugger arriveert hij bij de derde etappe, het lijden, eigen aan de liefde. God zorgt ook materieel voor de mensen die uit liefde tot Hem trouw de armoede nakomen. Onthoud deze woorden. Ik bid en hoop vurig dat in geen enkele stad der onbevlekte gerookt wordt, want dit zou het begin zijn van verflauwing en verzwakking van het fundament dat de heilige armoede is. Er is geen gelukkiger wezen dan een kloosterling die de voorschriften naleeft, geen ongelukkiger mens dan een lauwe kloosterling. Het leven is kort, wij moeten de tijd goed gebruiken. Wij moeten gierig zijn met de tijd. Men leeft maar één keer. Het is noodzakelijk dat wij heiligen zijn, niet half, maar helemaal, tot meerdere eer van de onbevlekte en door de onbevlekte tot meerdere eer van God. Alleen het tegenwoordige is in onze handen. Wat is het belangrijk te bedenken dat wij ons vandaag moeten heiligen en niet morgen, omdat wij niet weten of wij morgen wel halen. De afgelopen minuut kan niet meer terugkeren, zelfs niet door een wonder. Zoals wij haar besteed hebben, zo zal zij in eeuwigheid blijven. Als wij haar slecht gebruikt hebben, kan zelfs een wonder het slechte niet uitwissen. Hoe heiliger wij zijn, des te doeltreffender zal ons apostolaat wezen. Dit moet de weerklank zijn van onze volheid. Iedere dag moeten wij beter werken om de wereld voor de onbevlekte te winnen. Onze victorie zal de redding der mensen zijn. Onze bedeltocht bestaat enkel in het bedelen om zielen in naam van de onbevlekte. De tijd zal komen dat ik niet meer bij u ben. Er kunnen vervolgingen komen en oorlogen. De oorlog is dichterbij dan men kan voorzien. Vervolgingen gedurende de oorlog zijn mogelijk. Gij, eeuwige professen, die de geestelijke vaders moet zijn van Jipokalanov, bereid u voor op slechtere tijden. Dit zal zeker toegelaten worden door de onbevlekte voor ons welzijn. Als de oorlog is uitgebroken, zal de communiteit uiteengejaagd worden. Wij moeten dan niet bedroefd zijn, maar ons vastberaden voegen naar de wil van de onbevlekte. Deze gelijkvormigheid met de onbevlekte zij altijd diep doorvoeld, elk moment heel sterk en levendig. Als het zo gebeurt, zal de verstrooiing niet in ons nadeel zijn, maar onze heiligheid zal er groter door worden. Hoe zal het over 20 of 30 jaar zijn? Nu reeds werken onze broeders in het Verre Oosten. Als zij doorgaan, zal de dag komen waarop ze over de hele wereld werken. De duivel voorziet dit alles en verzet zich daarom met alle kracht. Gisteren heb ik vernomen dat de socialisten samen met de communisten opdracht hebben gekregen Jebokalanov te belasteren en te vernietigen. Maar omdat wij alles in stilte verdragen, geven zij zich over aan razernij en verdubbelen hun lasterpraatjes. Ze staan op het punt nieuwe aanvallen uit te voeren om aan Jebokalanov een einde te maken, maar wij weten uit de Heilige Schrift dat de onbevlekte de kop van de slang zal verpletteren. Altijd zal waar blijven, ipsa conteret caput tuum. Wij moeten ons beijveren om ons zo dicht mogelijk om de onbevlekte te scharen, want wij kunnen haar nooit genoeg beminnen. Als deze duistere figuren in de regering komen en hier gaat gebeuren wat in Frankrijk en in Spanje gebeurt, zal het voor ons beter zijn, want dan zullen wij meer te lijden krijgen, maar daardoor ook de gelegenheid hebben aan God onze trouw te bewijzen. Wij bevinden ons in een positie waarin ons geen schade kan worden toegebracht. Elk uitwendig of inwendig lijden helpt ons op de weg naar de heiligheid. Voor de onbevlekte zijn wij tot alles bereid. Als ze ook ons leven wil hebben, zal dit een gratis kaartje zijn naar de hemel. In ruil voor dit geschenk moeten wij de onbevlekte bidden hen te bekeren, omdat zij onze plaats hier op aarde innemen. Kortom, onze positie is oninneembaar. Er zullen dagen komen waarop ieder van ons geïsoleerd staat. Daarom moeten wij ons zo voorbereiden dat ieder van ons overste over zichzelf kan zijn en zo kan zorgen de geloften te onderhouden. Hoe meer liefde wij in ons hart dragen, des te meer behoefte hebben wij aan lijden. Ik ben bang voor het lijden en de gedachte aan onheil. Maar in de Hof van Olijven was Jezus ook bang en daarom ben ik blij en voel ik mij sterk. Bid als gij lijden moet en roept Maria aan met schietgebedjes. Draagt alles op voor de intenties die de onbevlekte het meest aangenaam zijn. Dit is ook erg praktisch, want het verenigt ons met de onbevlekte zoals het gereedschap in de handen van de kunstenaar en het stelt ons in staat de genaden te ontvangen die ons verstand verlichten om haar wil te kennen, die onze wil versterken om haar wil te doen. Wij zijn weliswaar haar instrumenten, maar niet zo gedwongen als een penseel in de handen van een schilder, daar wij geleid worden door het verstand en de wil. Als wij ons door haar laten leiden en er wonderen nodig zijn, dan zullen deze geschieden. In deze teksten trilt heel de ziel van Pater Maximiliaan. We moeten het hierbij laten. Zij mogen volstaan om ons duidelijk de geestelijke vooruitgang van Pater Maximiliaan aan te tonen, die hem rijp maakte voor het hoogste bewijs van zijn liefde. Hoofdstuk 10. Geïnterneerd, vrij en weer gearresteerd. De periode september 1939 tot februari 1941. In juli 1939 was Niepokalanov er de oorzaak van dat de oude Poolse provincie van de minderbroeders conventuelen gesticht in 1230 gesplitst werd. Het provinciaal kapitel van 1939 nam deze beslissing omdat het aantal kloosterlingen te groot werd. Niepokalanov alleen al telde 700 religieuzen, priesterstudenten en aspirantbroeders niet meegerekend. De nieuwe provincie kreeg haar provincialaat in Warschau en werd onder de bescherming gesteld van de onbevlekte maagd Maria. Tot deze provincie behoorden Niepokalanov en de kloosters van het noorden van Polen. In Krakau bleef het provincialaat van de oude provincie van Sint Antonius van Padua en de zalige Jacobus van Strepa. Tot deze provincie behoren de kloosters van het zuiden van Polen. Volgens menselijke berekeningen ging de nieuwe provincie een geweldige tijd tegemoet, daar Niepokalanov er de ziel van was en pater Maximiliaan herkozen werd als overste van dat klooster. Maar de mens wikt en God beschikt. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog maakte een voorlopig einde aan de vredige plannen van het kapitel. Toch bleek de stichting van de nieuwe provincie al spoedig erg nuttig te zijn, daar de contacten tussen de hogere oversten en de andere kloosterlingen behouden konden blijven toen de verbindingen tussen Warschau en Krakau verbroken werden en het arme Polen voor de zoveelste maal het slachtoffer werd van bruut geweld. Dit hoofdstuk omvat de laatste 16 maanden van het verblijf van pater Maximiliaan te midden van de zijnen. Het is de trieste geschiedenis van ontvoeringen en andere gebeurtenissen die hij al een hele tijd had voorzien en waarop hij zijn medebroeders en leerlingen met zorg had voorbereid. Op 1 september 1939 barstte de oorlog los tussen Polen en Duitsland. In minder dan 3 weken stond het Duitse leger voor Warschau. Niepokalanov, gelegen aan de grote weg van Poznan naar Warschau, werd omringd door de troepen van het invasieleger en overgeleverd aan hun willekeur. Wat pater Maximiliaan had voorzien, was droeve werkelijkheid geworden. Sterkte en vastberadenheid moesten zijn wapens zijn in deze moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. Het uur van de beproevingen had voor Niepokalanov geslagen. De oorlogshandelingen waren zo overrompelend dat nauwelijks 4 dagen na het begin de gouverneur van Warschau op 5 september bevel gaf Niepokalanov, dat in de gemeente Sokachev lag, te ontruimen. Er was geen tijd te verliezen. Volgens instructies die hij al eerder van pater provinciaal ontvangen had, over wat hij te doen had in geval van evacuatie, riep hij de hele communiteit bijeen, deelde haar het bevel mee van de gouverneur en gaf de opdracht Niepokalanov te verlaten en veiliger oorden op te zoeken. Een gedeelte vond onderdak in de nabijgelegen kloosters, anderen bij hun families en kennissen. In enkele uren was de verstrooiing van de mystieke stad, zo vaak voorspeld door pater Maximiliaan, een feit geworden. En hij? Op die droevige namiddag van 5 september 1939, na de vertrekkende broeders gezegend te hebben, nam hij van allen afscheid en zei: "Vaart wel, lieve zonen. Ik zal deze oorlog niet overleven." We zijn geneigd te geloven dat pater Maximiliaan de toekomst kende en misschien zelfs welke dood hem te wachten stond. Het is goed mogelijk dat de onbevlekte hem in Japan het paradijs heeft toegezegd nadat ze hem nog eens de rode krans van het martelaarschap heeft laten zien. De confraters van Nipokalanov drongen bij hem aan onder te duiken daar zij wisten dat hij het meest gevaar liep. Bewust dat het om zijn leven ging, wilde hij toch niet handelen volgens eigen inzichten, nog zoals zijn onderdanen dachten dat hij doen moest. Ook nu wilde hij, zoals altijd, de wil doen van de onbevlekte, zoals deze hem zou worden meegedeeld door zijn hogere overste. Goed, zei hij. Ik ga naar de provinciaal. Die moet maar zeggen wat ik te doen heb. Haastig ging hij per auto naar Warschau om de vraag aan pater provinciaal voor te leggen. Uit het gesprek merkten de aanwezige paters dat het voor pater Maximiliaan hetzelfde was, te blijven of te moeten vluchten. Maar pater Felix Wilk, overste van het klooster van Warschau, stelde pater provinciaal voor pater Maximiliaan opdracht te geven in Nipokalanov te blijven, zonder rekening te houden met de eventuele gevolgen, daar hij meende dat zijn aanwezigheid nodig was voor het welzijn van de stad der onbevlekte. En toen gaf de provinciaal hem opdracht terug te keren. Met gebogen hoofd nam pater Maximiliaan nederig de beslissing aan en keerde diezelfde dag nog naar Nipokalanov terug. Samen met hem bleven nog een 50-tal broeders en 5 paters. Na een bombardement, waardoor verschillende gebouwen ineenstortten, rukten de troepen van de Weermacht tegen half september Nipokalanov binnen, verwoesten en vernielden wat in hun handen kwam: meubilair, kleding, keukengerei, maar vooral de kruisen en de beelden van de onbevlekte moesten het ontgelden. Het machinepark bleef gespaard, waarschijnlijk met de bedoeling de machines onbeschadigd naar Duitsland te vervoeren. Nipokalanov, in 12 jaren opgebouwd met zware offers, het geestelijke Lourdes van Polen, had plotseling door de militaire bezetting haar kenmerk van rust en nuttig werk voor het heil van de mensen verloren. Te midden van deze gruwel en vernielingen stond de stichter machteloos. Over zijn lippen kwam geen klacht. Nog een uiting van afschuw of haat aan het adres van de onwetende of kwaadwillige uitvoerders van de onmenselijke bevelen. Met de heilige man Job zei hij: de onbevlekte heeft ons alles gegeven, zij neemt alles terug. Zij weet heel goed hoe de zaken staan. Door zijn bovennatuurlijke visie op de gebeurtenissen kende zijn geest geen verwarring en raakte het spoor niet bijster. Hij had de vrede bereikt van de geprivilegeerde zielen en genoot van de vereniging met God, aan wiens wil hij zich had uitgeleverd. Hij, de meester die eens geleerd had: onze lusteloosheid om te werken en onze opgewondenheid om mislukkingen komen voort uit onze eigen liefde. Hij gaf in deze beproeving, hartverscheurend voor een stichter en vader, een zeldzaam voorbeeld van nederigheid en gelijkvormigheid aan de wil van haar aan wie allen zich onbegrensd hadden toegewijd. Na de 5e september kwamen er voor degenen die in Nipokalanov waren achtergebleven angstige en spannende dagen. Broeder Moldojenik herinnert zich: iedere dag van 8 tot 19 september herinnerde pater Maximiliaan ons in de ochtendmeditatie eraan dat het wel eens de laatste dag van ons leven kon zijn, en op deze manier bereidde hij ons voor op een mogelijke dood. Dagelijks werd de wijde omgeving gebombardeerd als voorbereiding op de slag en de verovering van Warschau. Ook de mystieke stad der onbevlekte kwam aan de beurt. Terwijl de bommen de gebouwen vernielden, vertelde broeder Molodjenik, bleef pater Maximiliaan altijd kalm, nooit ten prooi aan woede, beheerst en moedig. Na ons aangespoord te hebben onze totale toewijding aan de onbevlekte te hernieuwen, het leven, de dood, de eeuwigheid, bad hij veel en vroeg ons te bidden, want hij wist dat Warschau door de Duitse divisies werd aangevallen en hij hield zo heel erg veel van zijn vaderland. En zo zien we, beste luisteraars van Radio Maria, langzamerhand het einde, de laatste fase van het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe naderen. En ondanks de grote beproeving die Niepokalanov doorging door het begin van de Tweede Wereldoorlog en de ontwikkelingen die daaruit zouden volgen, had pater Maximiliaan een vrede gevonden. Een vereniging met God zoals dat bij de heiligen is. En we zullen zien op welke heldhaftige wijze hij die laatste beproeving, de weg naar het martelaarschap, we zouden kunnen zeggen zijn kruisweg, zal doorlopen. En dat is voor een volgende keer. Dan gaan we dus verder met u voor te lezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. En zullen we dus meer ontdekken over die laatste maanden van het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe. Dat is voor een volgende keer en dan hoop ik dat u er ook die volgende keer kan bij zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.